Radiosignaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Dag lieve mensen, heel erg welkom bij deze live uitzending van Radio Signaal op deze stralende dag. Waar we ook weer kunnen zien hoe prachtig onze stad Amsterdam is. En het is vandaag de 4th of July, 4 juli, Independence Day. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van Groot-Brittannië. En dat gaan de Amerikanen vandaag enorm vieren. Toch maar eventjes die geschiedenis genoemd, omdat we in deze uitzending vaker over geschiedenis zullen hebben. We hebben vandaag de eerste van een serie van 6 zomergasten. Aan tafel een hele eer, hoogleraar Zef Hemel. Hij bekleedt sinds 2011 de Wibaud leerstoel. En dat zal hij straks allemaal uitleggen. Maar hij houdt zich als planoloog bezig met grootstedelijke vraagstukken, met name in Amsterdam. En hij heeft de afgelopen maand heel veel dagen gebivakkeerd in de Oude Kerk. En daar met allerlei Amsterdammers gesproken, heel goed geluisterd over wat men in Amsterdam met de binnenstad wil. Dat gaat u straks horen. Nu eerst Nina Simone met Theme from Middle of the Night.
Only the lonely love, only the sad of soul.
Van The Roots, daar horen we straks meer over. Maar dit was het nummer And Then You Shoot Your Cousin, uitgebracht op 19 mei 2014. Het 11e studioalbum van deze Amerikaanse hip-hop band. Ja, aan tafel. Zef Hemel, een hele eer dat u hier wilt zijn, want u heeft het heel druk op een moment. U heeft zich eigenlijk een maand lang opgehouden, is niet een goed woord, maar in de Oude Kerk, de oudste plek van Amsterdam, waar allemaal beroemde voorvaderen begraven liggen. Mm-hmm. Op die graven heeft u gezeten.
Ja, op de graven.
Op de graven. En daar heeft u allemaal mensen ontvangen.
Ja, en gesproken.
En gesproken. Waar ging dat over?
Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar over van alles.
Ja.
En dat was ook precies de bedoeling. Dus het waren 12 avonden in 1 maand tijd. De thema's, elke avond ze hadden een thema, maar de thema's waren steeds heel breed. En iedere keer kwamen er andere publieken op af, andere mensen op af. En het was steeds mogelijk dat iedereen kon spreken. En het begon s'avonds steeds om 8:00 en het was om 9:30 afgelopen. Dus iedere keer 1,5 uur.
En hoe kwamen die mensen? Hoe wisten ze dat ze daar konden komen en met welk doel? Want u had een soort opdracht van mevrouw Halsema, of hoe moeten we dat zien?
Ja, ik kreeg het verzoek van de burgemeester, dat was 11 januari... om een toekomstvisie voor de Amsterdamse binnenstad te gaan maken. Het idee dat we eigenlijk helemaal niet weten waar we met z'n allen naartoe willen. En dus dat we die richting met z'n allen gaan bepalen. En ik dacht, dat moeten we dan ook echt met z'n allen gaan doen. Dus ik heb een plek gezocht in de binnenstad. Ik vond de Oude Kerk, die werd mij zelfs aangeboden door de directeur van de stichting Oude Kerk, Jacqueline Grandjean. En ik was zo blij met die plek, omdat het de oudste stenen gebouw van Amsterdam is. Het is het hart van de Wallen. Het is de oude binnenstad. Ja. En eigenlijk waar alles begonnen is. En inderdaad, wat u zegt, boven op de graven van de Amsterdamse burgemeesters en burgers, daar hebben we de gesprekken gevoerd. Ik vond dat magisch.
En dan gebeurt er toch een soort wonder, hè? Althans, dat heeft u in het voorgesprek aangeraakt. Dus die mensen die komen met een bepaalde bedoeling. Die hebben een verhaal te vertellen, die hebben wensen. En wat gebeurt er dan als ze met u in die ruimte zitten?
Iedereen moest raden wat dit nou was. Het was geen inspraakavond. Het was ook niet per se een gesprekskring. Het was geen voorstelling. Er werd niks uitgelegd. Er werd niks duidelijk gemaakt. De vorm was heel open. Het enige wat vastlag is dat het 1,5 uur duurde. En dat er één thema, heel breed thema, centraal stond.
Ja.
En we wisten ook niet wie er zouden komen. Er stond op allerlei websites, stond het programma. Het verscheen iedere keer zaterdag in de NRC Handelsblad met de overzicht.
Dus mensen kwamen uit alle hoeken en gaten?
En die kwamen echt ook uit andere delen van Nederland. En uit andere steden. Maar er kwamen ook zelfs buitenlanders op af. Want het is natuurlijk wel Amsterdam.
En was u nou het grote vat wat alles verzamelde?
Vat?
Ja, nee, een soort, ja, in de goede zin, hè?
Ja. Maar iedereen zag mij daar alleen staan. In het midden van de kapel. En wat ik deed was steeds vragen stellen. En iedereen zag ook dat ik het niet wist. En dat vond ik ook heel belangrijk.
En dat was ook een oprechte positie die u kon innemen.
Absoluut, ja. Dus ik heb steeds vanuit het, dus zonder oordelen, zonder meningen, zonder standpunten, heb ik proberen te luisteren en vragen te stellen.
En toen is er toch een soort, ik wil het niet overdrijven, maar toch iets wonderbaarlijks gebeurd.
Nou ja, het mooie is dat mensen gaan helpen. Iedereen gaat helpen. En dat is de beweging die je moet hebben. En iedereen doet het vanuit zijn eigen achtergrond, vanuit zijn eigen leven, vanuit zijn eigen standpunten en ideeën. En dat is goed. Alles is goed. Dus er was ook niks wat je verkeerd kon zeggen.
Ja, en daar komt op den duur, u gaat daar een verslag van schrijven, een neerslag van al die wensen, verlangens van de mensen.
Ik maak een visie.
Oh ja, oh wauw.
Ja, want dat is wat de burgemeester mij gevraagd heeft.
Ja.
En die visie, die leid ik af uit alles wat ik gehoord heb.
Ja, en dat is wel een heel groot vertrouwen wat ze geeft, hè? Wat de burgers u dan geven. Zo van,
wat de burgemeester geeft, ja. Een heel groot vertrouwen aan mij.
Ja.
En, maar ik richt me weer tot iedereen die mij wil helpen.
En het mooie vind ik, als ik er naar luister, is dat ze zegt, er gebeurt toch iets magisch. Hè? Die breinen, die hoofden van die mensen, er komt iets op gang.
Ja.
En u krijgt toch een soort zicht, een letterlijk visie, een kijk op wat nou er allemaal leeft, wat mensen willen.
Ja.
En dan kunt u dat neerslaan in een soort verhaal, wat richtinggevend zou kunnen zijn voor de stad.
Ja, dat kan. Ja, en dat is heel bijzonder, want je stapt. Want ik heb niet alleen die avonden gehad, maar overdag had ik ook gesprekken. In totaal heb ik 80 gesprekken gevoerd in het huisje tegen de Oude Kerk aan, op nummer 25. En elk gesprek duurde 1,5 uur. En ook dat was allemaal luisteren. Dus mensen hebben hun levens verteld aan mij. En ik bewoog me dus door de levens van al die mensen. Dat is, ik stapte allemaal in hun hoofden, in hun levens. En dan kom je in iedere keer nieuwe ruimtes die je kan verkennen, die je nog helemaal niet weet. En dat is heel bijzonder als je dat 80 keer achter elkaar doet. Plus al die avonden. Dat is heel rijk.
En dan weet je ook, want ik kan niet naar de inhoud vragen, want het is iets wat nog moet gebeuren. Hè? Maar dan weet u, dan voelt u, dit moet straks met de binnenstad gebeuren. Nou, dus, of is het niet zo sterk?
Moet.
Zou mogen, moeten, willen, kunnen.
Een visie is niet anders dan een verhaal.
Ja.
Een verhaal over de toekomst. Een
narratief, zoals dat chic heet.
Heel chic, ja. Een narratief. Maar het is gewoon een verhaal. En mensen vertellen elkaar al eeuwenlang verhalen. Dat is... dit zijn verhalen die gaan over de toekomst. En de toekomst is natuurlijk dat we niet weten, maar iets wat we elkaar toewensen. En wat we ook nog geloofwaardig vinden. Dus mogelijk. Want als het niet mogelijk is, dan is het een leuk verhaal. U wordt bedankt.
En als u dan als vat, hè, als medium, ik bedoel niks magisch, maar gewoon, je bent toch een soort medium, want je bent toch een soort brein wat heel hard werkt en in contact komt met die andere breinen.
Met alle zintuigen.
Ja.
Ja.
Ja, dus dan komt er iets uit waarvan ik denk, dit zou heel fijn zijn dat we die kant op zouden gaan. En als u dat aan de burgemeester straks geeft, gaat ze dat dan ook uitvoeren? Of is dat nog een heel ander verhaal? Wat de politiek ermee gaat doen of wat de krachten en machten in de stad ermee gaan doen?
Ja, een verhaal is iets anders dan een beleidsdocument. Een beleidsstuk of een politiek document. Dat is er niet. Het is ook geen programma.
Nee.
Dus het is echt iets anders. En dat is iets voor de stad. En niet alleen maar voor het bestuur.
Nee.
Lijkt mij.
Ja, dus maar goed, dan komen we ook een beetje straks over uw leerstoel te spreken. Hè? Want uw leerstoel heeft ook een bepaald doel, denk ik. Maar nog even, gisteren in de krant, hè, op de voorpagina van het Parool, was mevrouw Halsema al bezig om die binnenstad al, los van uw visie die komt, heeft ze al besloten dat we anders met de wallen omgaan, hè? Had ze daar niet even nog mee moeten wachten? Hoor?
Nee, ze legt vier, wat ze noemt, scenario's. Vier mogelijkheden legt ze voor ten aanzien van de omgang met prostitutie op de wallen. Dat is wat ze gedaan heeft. Dus ze heeft nog helemaal niet besloten tot iets. Ja. En opnieuw laat ze hier zien als burgemeester dat ze de bevolking wil horen en raadpleegt. En ze kiest in dit geval voor de vorm. Ik leg vier heel verschillende toekomsten ten aanzien van dit vraagstuk leg ik voor. En iedereen kan daar nu iets over zeggen.
Ja, en dan zitten we natuurlijk met de gemiddelde Amsterdammer vindt, en dan gaan we verder niet eindeloos op in, dat er veel te veel toerisme is. Dat onze stad dreunt en lijdt onder al die bakkertoeristen die hier komen. Wat vindt u daarvan als planoloog, bent u ook iemand die zegt, dat is te veel toerisme? Of denkt u, dat lost zich vanzelf wel weer op?
Nou, hier ben ik dus ook weer ingestapt zonder te oordelen en zonder alle mening hierover te hebben.
Ja.
En heb ik heel veel mensen vanuit heel verschillende achtergronden en perspectieven daarover geraadpleegd en naar geluisterd. Dus wat ik terug heb gekregen is onwaarschijnlijk rijk. Dus dat ik zou zo de rest van dit programma kunnen vullen. Moeiteloos kunnen vullen.
Ja.
Met bespiegelingen over dat toerisme. Maar dat weet ik nu nog niet.
Nee, dat gaan we ook niet.
Maar uiteraard zult u dat straks horen in die toekomstvisie.
Ja, maar die gaan we met z'n allen lezen. U bent de man die zegt, niet zomaar zegt, niet als kreet, maar echt als overtuiging, Amsterdam is te klein. Amsterdam heeft bijna 1 miljoen inwoners, maar we moeten eigenlijk liefst toch naar minimaal 2 miljoen om alle voordelen van de stad ten volle voor alle mensen te benutten.
Ja.
En dan hoor je heel veel mensen zeggen, hoezo? Amsterdam is al zo groot, is al onbeheersbaar. Ja. Nee, zegt u, dat is... En dan heeft u een prachtig boek geschreven over de toekomst van de stad.
Ja.
Over megalopolissen en megasteden en dat straks iedereen eigenlijk in de stad woont tussen nu en 30 jaar, bij wijze van spreken.
Ja.
Die 2 miljoen, die ziet u nog steeds voor u?
Die zie ik heel scherp voor me. En bijna als een onvermijdelijkheid. En daar gaat mijn boek over, dat wij maar heel beperkt greep hebben op de verstedelijking. Dus hoe steden groeien. En mijn boek beschrijft hoe steden zich ontwikkelen. En dat is natuurlijk wel ironisch dat ik als planoloog beweer dat we daar maar zeer ten dele greep op hebben. En dat onze grote bescheidenheid past. En dat het bijna lijkt alsof het ons overkomt. En iedereen heeft in de kranten kunnen lezen al jaren terug dat de Verenigde Naties ons vertelden dat deze planeet naar 9 miljard inwoners gaat binnen 20, 30 jaar. En dat de verstedelijking dominant wordt. Hè. 2009 was het al de helft van de wereldbevolking die in steden woont. En in 2050, 60 zal dat 80%, misschien zelfs wel meer zijn. Dus we gaan naar een toekomst die helemaal verstedelijkt is. En waar megasteden zullen domineren. Het zijn er nu 42 megasteden in de wereld. Maar dat worden er nog veel meer.
En deden zij het als een waarschuwing? Of van jongens, hoera, we gaan die kant op?
Nee, er wordt niet hoera geroepen. Maar nee. Dit is een toekomst die ons wacht. En waar we mee moeten omgaan. En dat we zo goed mogelijk moeten proberen te doen. En we moeten niet denken dat we in Nederland daar buiten blijven.
Eigenlijk hebben we in Nederland een beetje onze kans gemist. Heb ik begrepen, als ik dan uw boek goed gelezen heb. Dat we, nou ja, laten we niet, het is zwart-wit, zo bedoel ik het niet. Ja. Maar er waren allerlei momenten in de afgelopen tientallen jaren waarop we de stad hadden kunnen laten in chaos, hadden kunnen laten zich ontwikkelen, bij wijze van spreken. U beschrijft heel mooi dat in 1935 in het Stedelijk Museum er een tentoonstelling is van het nieuwe bouwen, toch?
Ja, die was in 1935.
Toen had men een hele optimistische visie over de stad.
Nou, toen was er ook al het grote vraagstuk van de metropolen, zoals dat heette.
En waarom leefde dat toen?
Dat leefde toen heel sterk, omdat het toen al heel hard ging. Het is sindsdien alleen maar sneller gegaan.
En toen moest de oorlog nog komen.
Nee, die oorlog heeft natuurlijk weer een ramp veroorzaakt.
Ja.
Maar dat kon men toen nog niet weten. En na die oorlog is die verstedelijking gewoon weer doorgegaan.
Maar over geschiedenis gesproken, 1935, hè, dan zitten we toch al heel hard. Is Hitler al lekker aan het rondkijken in de wereld, toch? Hoe die dingen wil. Mussolini is al een beetje bezig.
Die zijn allemaal net aan de macht gekomen.
Stalin is al bezig in Rusland om daar de landbouw.
Ook net aan de macht.
Allemaal aan de macht. En wij hebben daar een hele positieve toekomstvisie. Dat nieuwe bouwen. Wat hield het nieuwe bouwen toen in?
Nou, hij was niet heel positief hoor. Hij was heel zorgelijk. En dit werd gezien toen als een oplossing van het wereldvraagstuk.
Wauw.
Ja, en ook heel. In die zin vitalistisch, dat men wel geloofde van je moet echt die grote steden, daar moet je een oplossing voor verzinnen en dat moet je zo goed mogelijk doen. Dus die tentoonstelling, het Stedelijk, dat was echt een internationale tentoonstelling van modernisten.
En wie waren dat allemaal toen?
Ja, vooraanstaande, dat zijn later bijna mythische personen geworden. Walter Gropius, de oprichter van het Bauhaus.
Wow, was die daar ook in?
Die was er ook, ja. En Le Corbusier uit Parijs. Iedereen was.
Onze Van Eesteren, hè?
Van Eesteren was natuurlijk de grote voorzitter van deze internationale vereniging. En die had dat naar Amsterdam gehad. En die was natuurlijk apetrots. Dat
was echt een elite van Europa, zou je kunnen zeggen, op dat moment.
Ja, maar avant-garde. Dus echt vooruitlopen. En merendeels architecten. Grotendeels kunstenaars, architecten. Een grote elite. En die dan in het Stedelijk die prachtige tentoonstelling 6 weken laat zien.
Ja, maar ze hadden dus als architecten heel weinig brood op de plank. Hè? Dus er was zeg maar ook nog iets van.
Het was al een crisis. Dus het was voor architecten, die hebben onmiddellijk last van een economische crisis.
Ja.
Dus ze hadden ook tijd om deze tentoonstelling te maken. Dat moet echt indrukwekkend zijn geweest. Met reusachtige panelen. Die we overigens later hebben teruggevonden. Maar dat is een paar jaar terug. In Zwitserland zijn die panelen van die Amsterdamse tentoonstelling teruggevonden. En daar is 2 jaar geleden is daar een boek over verschenen. Een zeer indrukwekkend boek over die tentoonstelling.
Hoe heet dat boek?
De Functionele Stad. Wow. Siam 4. Ja.
Maar toen hadden we al Berlage gehad, toch? En we hadden al, Bauhaus was al in opmars 1935. Dus, want Berlage had al veel eerder zijn visie op de stad laten doorklinken met Plan Zuid, toch?
Ja, 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 ja. Dus het, er was alle aanleiding om die tentoonstelling ook in Amsterdam te doen. Omdat Amsterdam al een naam had gevestigd op het gebied van stedenbouw en toekomstdenken.
Ja.
Want anders was het er nooit, natuurlijk nooit gebeurd.
Maar toen kwam de oorlog, hè? En toen gebeurde er ook iets rampzaligs. Ja, behalve de oorlog is heel rampzalig. Maar wat er daarna met stedenbouw gebeurde, was ook toch vrij ingewikkeld.
Nou ja, er was natuurlijk een ernstig geldgebrek. Dus alles wat na de oorlogs gebouwd is, moest allemaal, alle dubbeltjes en kwartjes moesten drie keer omgedraaid worden. Om die steden weer te kunnen bouwen. Maar het erge was, is dat wij niet meer in steden geloofden na de oorlog.
Hoe waren we dat kwijtgeraakt? Omdat ze de steden gebombardeerd hadden, met name Londen?
Ja, even heel zwart-wit gezegd. De steden kregen de schuld.
Van
alle onheil.
En wie gaf de steden de schuld? Of waar kwam dat geloof vandaan?
Nou ja, ik heb me steeds afgevraagd, waarom gingen de Engelsen en Amerikanen al die Duitse steden bombarderen? En waarom gingen ze later atoombommen op de Japanse steden gooien? En waarom gingen wij, hè, en waarom gingen de Duitsers de Britse steden bombarderen? Het hele bombarderen was natuurlijk een nieuw fenomeen. Dat het überhaupt mogelijk was dat je achter de linies kon duiken. En dat je, dus het was voor het eerst was het mogelijk om echt op een hele grote schaal steden.
Alsof ze daarmee ook het brein weghaalden of zo. Als we even de metafoor van het brein. Zo'n stad wat toch ook een hele intelligente samenspel van krachten en machten en kennis.
Natuurlijk, want daar stonden alle industrieën, fabrieken, de laboratoria. Daar werden de hele defensie. Ja. De industrie zat natuurlijk in die steden. De Sovjets gingen zelfs geheime steden bouwen in de Oeral. Onbereikbaar voor de bommenwerpers. Maar natuurlijk, steden zijn altijd de breinen geweest. En als er een oorlog wordt gevoerd, is het natuurlijk ook altijd gericht op de macht en de breinen. Om die,
ja, en toen waren ze dus een groot deel gebombardeerd. En toen moesten we dus hier de boel gaan herbouwen. En dan kregen we die goedkope flatgebouwen van het kapitalisme, zoals Reven ze noemde. Dus die,
nou, we gaan in Nederland, maar niet alleen in Nederland, in heel Europa en ook in de VS, gaan we allemaal nieuwe steden bouwen. En dat zijn allemaal overzichtelijke steden van een beperkte omvang.
Dus hele gecontroleerde steden ook.
Hele gecontroleerde steden. Daar dank mijn hele discipline zijn triomf, zijn heroïsche jaren aan. De nieuwe steden, de groeikernen. En dat doen we in
Nederland. Van de Phoenix.
En dat zijn de voorlopers van de Phoenix.
Ja.
En dat beschrijf ik in mijn boek. Dat gedoseerde, overzichtelijk, gecontroleerde steden niet te groot.
Ja, niet te groot, want anders dan hou je het niet in de hand. Dus echt van bovenaf gedacht.
Ja.
En er was ook nog een soort enorme voorliefde voor de tuinsteden. Hè? Maar dat had ook meneer Ebenezer, of hoe die Engeland heet. Wat was daar de rationaal? Wat was daar de gedachte achter? Waarom wilden we zo graag die tuinsteden?
Nou ja, die tuinsteden, die steden moesten zoveel mogelijk weer lijken op die historische plattelandsteden. Daar zat natuurlijk een hele romantische gedachte.
Is dat
een
19e-eeuwse gedachte nog? Die romantische?
Die wordt heel groot in de romantiek. Ja, en de koloniën, en dat zijn allemaal landleven. Op het landleven.
Zij kreeg de stad versus het platteland. Dus de stad waar van alles gebeurde in de breinen en dan het platteland.
Ja, maar we moesten wennen aan metropolen. Dat hebben we nog steeds moeite mee om dat te accepteren.
Nou, dus, ja?
Ja, nou ja, Londen is heel lang geweest, de allergrootste stad op aarde geweest. Maar die
is nu ingehaald, hè?
En die is aan alle kanten ingehaald.
Ja, vinden ze ook heel erg daar. Hè? Het is een mooi moment om even naar Philip Glass te luisteren. Ook een van uw lievelingscomponisten.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Dit was Philip Glass Movement nummer 3 uit het pianoconcert nummer 3. U houdt van Philip Glass, hè, meneer Hemel?
Jazeker, maar dit was het vioolconcert.
Vioolconcert, natuurlijk. Ja, ja. Ik zei piano.
Ja.
Was viool. Oké. Ja. Maar wel mooi, toch?
Ja.
Ja. U bent in februari dit jaar naar Mexico geweest. Had u daar een opdracht? Moest u daar voor uw beroep naartoe? Of was het een plezierreisje?
Nee, mijn oudste dochter die maakte een wereldreis. En die was op dat moment in... Ik had haar al bijna een jaar niet gezien.
Wauw.
En ze was op dat moment in Mexico City. En het was voor mij de kans. En ik was nog nooit in Mexico City geweest.
Want iedereen denkt dan aan een enorme megalopolis.
Dat is het.
Ja. Hoeveel miljoen mensen wonen daar?
22 miljoen.
En iedereen denkt vieze stad, een gevaarlijke stad.
Nee, beslist niet. Nee. Een paradijselijke stad.
Hoe kan dat?
Ik had een huisje in het hart van de stad. Echt, maar ik hoorde vogels en tuinen en het is beeldschoon. Wat een mooie stad.
En hoe is die stad zo mooi geworden? Want wat is de geschiedenis van die stad?
Nou ja, hij ligt natuurlijk op een paradijselijke plek. Een hele vruchtbare aarde in een hoogvlakte, omgeven door vulkanen. Het is zo mooi. Het was overigens, dat was een kunstmatig meer. En die stad was gebouwd. Dat hebben de Spanjaarden hebben grotendeels dat water weggehaald. Dat is een heel verhaal. Maar in die prachtige vlakte, daar is die miljoenenstad ingebouwd.
Wauw. Maar hoe komt het dan dat die Mexicanen allemaal naar Amerika? Ja, dat is heel simpel wat ik nou zeg. Maar eigenlijk is uw theorie, en terecht, van laat die stad nou maar lekker zijn ding doen. Dan is die ook voedselgevend en richtinggevend voor allerlei mensen op het platteland. En toch trekken ze helaas allemaal naar die grenzen van Amerika met alle ellende van dien.
Ja, maar dat is iets te simpel.
Ja, uiteraard. Ja.
Ja, Mexico City was een heel snel groeiende stad. En dat is gelukkig gestabiliseerd. Want ik denk dat ook een stad een soort van...
grens heeft,
ja. Ja, ergens moet er een grens zijn. En iedereen hield zijn hart vast dat hij naar 25, 30 miljoen zou groeien. Maar dat doet hij niet.
Dat doet hij niet meer. Er zit een soort dynamiek in.
Dus er komt nu een soort van balans in. En hij verbetert sterk. De criminaliteit neemt af. Het centrum wordt opgeknapt. Het verbetert. De vorige burgemeester Obrador, die nu president is van Mexico. Van de staat. Die heeft daar fantastisch werk gedaan. Het gaat nu weer veel beter met Mexico City. Het zou niet goed zijn als al die migratiestromen uit Midden-Amerika allemaal nog zouden blijven neerstrijken in Mexico City. Dat zou de stad niet goed doen. Dus dat mensen doortrekken naar het noorden. De Mexicaanse regering is nu bezig om het noorden van Mexico te ontwikkelen. Dat lijkt me ook heel erg goed. Nu daar zoveel migranten neerstrijken. Dat moet ook gebeuren. Dus het is een hele complexe problematiek waarin de steden een hele belangrijke rol spelen. En ja, steden moeten groeien, maar daar moeten ook limieten aan zitten.
Ja, en een andere stad die u heel prachtig vindt en een van de mooiste steden is Tokio. Hè?
Ja.
Hoeveel miljoen inwoners wonen daar?
Ja, dat is de allergrootste. Dus dat is 35 miljoen. Zelfs nog iets meer. Maar ook die is in een soort van evenwicht geraakt. Soort van gestabiliseerd. Op een hele natuurlijke wijze. En de randen van Tokio krimpen nu weer. Daar heb je nu leegstand. En het centrum van Tokio, dat gaat nu de hoogte in. Dat groeit.
Letterlijk fysiek de hoogte in.
Ja, fysiek de hoogte in.
En wat is de geschiedenis van Tokio? Dat het zo'n enorme, toch een relatief klein land, zo'n grote stad geworden is.
Dit zijn altijd hele grote steden geweest. Dus het oude Edo was al een miljoenenstad in de 17e eeuw. Net als Mexico City al een megastad was in de 16e, 17e eeuw. Dus die hebben een hele lange geschiedenis. En zijn buitengewoon, zitten buitengewoon knap in elkaar. En zijn heel spannend en heel divers. En er zit een enorme energie in die steden.
Dus als u daar rondloopt, dan proeft u dat ook. Dat voelt u ook, dat ziet u.
Ja,
Want u bent ook een wandelaar, hè? Las ik in uw boek, toch?
Nou, ja, het beste wat je beste kunt doen is door steden wandelen. Ja, en dat combineren met metro is het allermooiste wat er is. Dus op treinen springen en dan weer voettochten door deze steden.
Ja.
En dan die energie voelen en nieuwe dingen ontdekken.
En met mensen praten?
En altijd natuurlijk, altijd naar binnen kijken en met mensen praten.
Ja, en eigenlijk probeert u niet. U vindt echt dat grote steden veel... ze worden onderschat. Hè? Iedereen vindt grote steden eng. Hè? Zegt dat is crimineel, dat is vies, dat is gevaarlijk, dat is armrijk. Hè? En eigenlijk houdt u in uw boek, echt een aanrader, de toekomst van de stad, houdt u een pleidooi voor dat grote steden heel rijk zijn aan dynamiek, aan toekomstvisie. En u zegt ook, eigenlijk is het begin van de technologie altijd in de steden geweest. Ja. Watervoorziening, wat iedereen nodig. Ieder mens heeft water nodig en voedsel. Ja. Dat is eigenlijk ook in het verleden begonnen in de steden.
Ja, ja, ja. De oorsprong van de steden is het beheer van water. En de steden zijn ontstaan op plekken waar woestijnvorming optrad, klimaatverandering en een enorme acute schaarste van water was. En dat mensen begonnen met water opslaan, beheren, putten slaan. En dat is technologie.
En die technologie die werd aan het platteland eigenlijk dan meegedeeld in plaats van omgekeerd.
Nou ja, en dat vereist samenwerking. En dus moeten mensen bij elkaar komen. En dan moeten ze gereedschappen gaan maken. En dat vereist. Dat is het begin van de stad. En nog altijd als je in steden kijkt, zijn de waterwerken zijn de kern. Drinkwater is natuurlijk het allerbelangrijkste voor steden. Naast de energievoorziening. En steden kunnen dat op een fantastische manier kunnen ze dat voor zichzelf organiseren. En natuurlijk moet er voedsel voor die steden komen. Dus gaan ze landbouw uitvinden.
In de steden?
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, ja,
maar dat vinden mensen niet natuurlijk. Die denken dat gebeurt allemaal daar.
Nee, kijk, de Wageningen Universiteit is een fantastische universiteit, maar is wel grootstedelijk. Ook al ligt Wageningen op een afstandje van Utrecht, Amsterdam. Maar het is wel... Alle denkende innovaties. Maar ook als je kijkt, die kassenbouw in Nederland. Dat is het Westland. Dat zit bij Alsmeer. Dat zit allemaal tegen de steden aan. En ik vind tuinbouw waanzinnig interessant. Dus die intensieve teelten. Hoogtechnologisch.
Wij zijn daar heel beroemd over in de wereld.
Ja, omdat wij zo'n geurbaniseerd land zijn. Ja. Wij zijn... Ja, we hebben een hele rijke... Maar neem Parijs. Parijs, culinair en qua voedselverbouw.
Hij wist ook altijd zijn groenten toch altijd heel dichtbij te houden.
Ja, en de sushi is bedacht in Tokio. Dat is de hele sushi-cultuur is een grootstedelijke cultuur. Dus ga maar kijken in de voedselinnovaties. Je stuit altijd op steden en vaak megasteden.
Ja, en bijvoorbeeld steden als Detroit, hè? Dus heel veel steden, of eigenlijk alle steden, hadden oorspronkelijk één ding waar ze dan op leefden. Zoals wij de haring hadden, hadden ze in Detroit bijvoorbeeld de koper.
Het begint met een cadeautje van de natuur.
Ja. Is dat agglomeratievoordelen? Of wat dat woord besnapte ik nooit.
Ja,
ja goed.
Ja, nee, het begint met een cadeautje.
Ja, van het heelal.
Ja.
Ja.
Ja, ja, en dat en dat is in Detroit, het begint niet helemaal met koper. Maar al heel snel naar de stichting van Detroit is de nabijheid van kopermijnen een heel groot voordeel. Want er komen schepen en die schepen hebben scheepsmotoren nodig. En die scheepsmotoren zit heel veel koper in. En zo ontwikkelt zich daar een scheepstechnologie, een motorentechnologie op de oever van dat meer. En daaruit ontstaan die auto's.
Dan komt meneer Ford en die heeft dan veel geld.
Ja, 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 ja. Maar het is allemaal ontstaan uit die scheepstechnologie die daar al verzameld zat. En die auto-industrie wordt dan daar mega groot. Die kopermijnen zijn uitgeput op een gegeven moment. Dan wordt die koper overal van elders aangevoerd. En dan zijn er een paar monopolisten die Detroit helemaal echt monopoliseren. En dan innoveert hij niet meer.
Oh ja, en dan gaat hij imploderen.
Ja, dat begint al in de jaren 60.
Ja.
En dan klapt Detroit in elkaar.
Ja.
En dan gaat het heel snel.
Ja. Maar dan denk ik ook even aan Emmen, waar u van de hele grote overgang van Detroit naar Emmen. Hè. Emmen was ook zo'n gebied wat nadat de venen helemaal ontgonnen waren, een nieuwe functie kreeg, toch? Met nieuwe fabrieken.
Ja, werd een industriestad, een nieuwe stad na oorlogs.
Door planologen bedacht,
ja. 1950 begint
door
het.
Veel doorzoomwoningen, veel mooie villa-wijken tussen aanhalingstekens.
Ja, en het begint met de industrie.
Ja.
Ja. En die industrie krijgt het dan heel erg moeilijk. En die industrie verdwijnt, ook grotendeels. Er zitten overigens nog steeds interessante industrieën in Emmen. Maar die zijn helemaal gemechaniseerd. Dus daar werken niet zoveel mensen mee.
Artificial intelligence?
Nee, dat is het grote Japans bedrijf. Heeft zeg maar de restanten van de NKAQ-fabrieken overgenomen. En dus die supervezels die daar ooit gemaakt werden, dat wordt nu is nu eigendom van Japanners.
En vinden we het nou tragisch dat Emmen dan een krimpgemeente wordt? Want als je krimpt in Nederland, krijg je minder subsidie. Heb je minder geld voor theater, voor kunst. Hoe ziet u dat als Emmenaar, zou ik maar zeggen? In het kader van grootsteeds denken. Moet Emmen dan weer een grote stad worden of moet Emmen opgaan? Dat moet niks, maar gaat Emmen dan op in wat anders? Of?
Dat weet ik niet. Dus dat hangt van hoe innovatief is
Emmen.
Is Emmen
innovatief?
Dat is de vraag.
Ja.
Ik denk niet dat je met een dierentuin gaat redden.
Toch niet, hè? Nee.
Dat vind ik een zwakke economische basis.
Ja.
Dus ik zou het in iets anders zoeken. Dus het kan, maar anders krimp je.
En krimp is niet leuk.
Een krimp is niet leuk, maar is van alle tijden. Het platteland is nog steeds overbevolkt.
Ja, dat vind ik zo'n interessante. Hoezo overbevolkt? Ja. Iedereen denkt dat het platteland leegloopt. Maar dat schijnt niet zo te zijn.
Je kan het dus ook anders zien. Je kan ook zeggen het is overbevolkt.
Wat houdt dat dan in?
Nou, dat er te weinig werk is. En dat er dus te veel mensen zijn en te weinig werk.
Ja, ja.
En dat hebben we natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. De mechanisering van de landbouw. De enorme uitstoot van landarbeiders. En daarvoor zijn die industriesteden als Emmen bedacht. Om die mensen dan weer werk te geven. Maar toen ging die industrie mechaniseren. En toen waren die mensen ook niet meer nodig.
Ja
dan heb je weer te veel mensen.
Ja.
Mensen zoals ik, jonge mensen uit Emmen, die zijn daar weggetrokken.
De grote stad?
Ja, en die komen niet meer terug.
Ja.
Dus en de achterblijvers, die worden dan geconfronteerd met krimp.
Ja. Uw grote held, of held, dat mag ik niet zeggen, u bekleedt de Wieboud-leerstoel. Meneer Wieboud had ook een hele bepaalde visie op de stad, hè? Kunt u daar iets over vertellen?
Ja.
Over welke tijd? En eigenlijk moeten we ook nog naar Sarfati, hè? Want het paleis voor de volksleider.
Ja, dat is pas een interessante figuur. Ja, ik
het
vind
paleis voor de volksleider.
Ja, maar dan zitten we eerder vroeger in de tijd.
Ja.
Kijk, Wieboud had het, die komt zo rond 1916-17 aan de macht als een hele belangrijke wethouder in Amsterdam. Maar dan is Amsterdam al rijk. En hij als wethouder van Financiën heeft ook nog heel veel mogelijkheden. Maar hij kan iets met die rijkdom doen. Maar daarvoor, in die periode daarvoor, was Amsterdam nog heel arm.
En dan hebben we het over welke tijd?
Dan hebben we midden 19e eeuw.
Ja. Slechte toestanden.
Dat is een koninkrijk vol sloppen. En dat is een enorme ziektes, armoede. En Amsterdam is helemaal aan de bedelstaf. En we hadden die cholera-epidemieën. En dan verschijnt die figuur van Sarfati.
Ja, hij was een arts, hè?
Arts, apotheker. Met een Leidse achtergrond. En begint daar zijn vereniging voor volksfluit.
Waar kwam dat vandaan? Hoe kwam die aan de visie?
Hij was gegrepen door wat hij gezien had in Londen in 1851. De grote wereldtentoonstelling. Het Crystal Palace.
Crystal Palace, ja.
Ja
en dat was ook een paleis?
Dat was een reusachtig gebouw. Echt reusachtig groot. Van glas en staal. Was nog nooit vertoond.
Staat niet meer?
Nee, al die paleizen. Want er zijn later heel veel gebouwd. Die zijn allemaal afgebrand. Maar daarbinnen waren tentoonstellingen over de toekomst. En dat was vooral een toekomst van technologie. En wetenschap en kunst.
Toen al zagen ze dat, ja.
Ja, en dat was iets compleet nieuws. En weer, het was Londen als eerste, de allergrootste stad op aarde die dat liet zien. En daarna gingen alle steden in Europa en ook buiten Europa gingen dat kopiëren. Die gingen allemaal glaspaleizen bouwen. Dus tot in Sint-Petersburg, Moskou en Tokio toe. Overal werden die glaspaleizen gebouwd. En Amsterdam bouwde er ook eentje. En dat werden etalages van de toekomst. Iedereen wilde dat zien. En Amsterdam had een hele bijzondere, want ons glaspaleis was gebouwd door de burger zelf. Onder leiding van Sarfati. Je kon lid worden van zijn vereniging. En dat betaalde je mee aan de bouw van het paleis.
Dus en dan betaalde je 25?
Crowdfunding heet dat tegenwoordig.
Ja, wauw.
Ja, maar dat was een, dus was een,
dat is een beweging. Dat
burgerbeweging, was een... ja. En de andere steden waren het vaak vorsten en weldoeners, filantropen zouden we zeggen, die die paleizen bouwden. Maar wij deden, de burgers deden het zelf. Dus het was een hele krachtige beweging van onderop.
En wat wilde die beweging?
Die wilde Amsterdam in de toekomst brengen. Dus het was een groot optimisme. Enorm groot optimisme.
En wat zag men voor zich? Wat was de visie?
De visie? Nou ja, de eerste wat de vereniging van Volksvlijt naar Amsterdam haalde, was de slinger van Foucault.
Oh ja.
De slinger van Foucault die was net daarvoor in het Pantheon in Parijs opgehangen. En toen haalden ze hem naar Amsterdam. Hij werd aanvankelijk in de Nieuwe Doelenstraat. werd hij tentoongesteld. En Thorbecke en ook de koning Willem, die kwamen allemaal kijken tussen de middag. Na de slinger van Foucault. En dan werden ze lid van de vereniging van Sarfati. Dus, en de slinger van Foucault was magie, maar het was ook wetenschap. En het was de aarde begrijpen en hoe zwaartekracht werkt en hoe de beweging. Dus het was ook educatief. En daarna gingen ze ook scholen en fotografie introduceren in Amsterdam. Jacob Olie wordt een vooraanstaand lid van de Vereniging voor Volksvlijt. Er komen ambachtscholen. Alles wordt dan ontwikkeld. Het hele onderwijs.
Maar Sarfati die gaat al vroeger dood, hè?
Ja, die sterft niet lang na de opening van het paleis. Dat is een beetje een droevig verhaal.
Ja, is het plotseling, was hij plotseling ziek? Of?
Nou, hij is zo beroerd geworden. Er was namelijk een onbetaalde rekening.
Ach, en dat vond hij verschrikkelijk. Dat heeft hij niet overleefd.
Nee, dat heeft hij niet overleefd.
Ja, maar het is nog steeds een grote inspirator, hè, als ik het zo hoor.
Ja, het is echt fantastisch dat hoe een stad zichzelf kan uitvinden.
Fantastisch. Ja. Even tussendoor, Ramses. Even te stil in Amsterdam. Ja, ga je gang.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.
Stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten. Straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. En godzijdank, niemand die ik tegenkwam. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven.
ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke uren. Dat ik eraan zal wennen dat dit zal blijven duren. Als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam.
Tafel Zef Hemel, hoogleraar en bekleedt de Wibaud leerstoel voor de tweede termijn. En u bent heel erg gegrepen, ja, het is ook heel interessant, door die stroming van in de 20e eeuw van het Paleis van de Volksvleit, wat afgebrand is helaas, waar een enorme visie achter zat van Sarfati.
Ja.
En eigenlijk wilt u een opnieuw een Paleis van Volksvleit eigenlijk, klopt dat? Iets wat daarop lijkt?
Ja, de mensen als Wim T. Schippers, die zijn daar echt heel serieus mee bezig. En ik heb me daarbij aangesloten.
Is dat al een beweging? Kunnen we daar al lid van worden? En 25 euro per maand bij wijze van?
Ja, dat...
Is dat iets ludieks of iets oprechts wat er moet komen? Of is dat meer een soort symbolische...
Nee, het is oprecht.
Ja.
Maar dan moeten we weer dat verhaal... Over dat paleis moeten we weer leven maken, denk ik. Ik denk niet dat er een andere manier is.
En hoe zou dat paleisverhaal er in deze tijd uitzien?
Nou ja, dit waar we nu zijn, het pakhuis de Zwijger.
Is ook een soort paleis van Volksvleit, hè?
Vind ik wel een soort van paleis van Volksvleit, ja.
Ja. Ja. Maar zou u toch concreet willen, toch op diezelfde plek, een Crystal Palace?
Nee,
kunst en wetenschappen en... Mensen met ideeën uit de stad.
Ik zou het mooi vinden als we dat paleis zouden herbouwen... om recht te doen aan Sarfati en het hele idee weer leven te maken. En voor onszelf proberen om daar een hele goede invulling weer aan het gebouw... en aan die plek te geven.
Als symbool voor...
Ja. Omdat ik vind dat we die geschiedenis zijn vergeten. Dus we hebben het Rijksmuseum opgetrokken als eerbetoon aan die eerste Gouden Eeuw van Amsterdam. Maar ik vind dat eigenlijk dat we het Paleis van Volksvleit weer zouden moeten herbouwen als eerbetoon aan die tweede Gouden Eeuw van Amsterdam.
Om de derde Gouden Eeuw die er nu een beetje aan zit te komen
niet
recht te doen? Nee, zitten we in de Gouden Eeuw in Amsterdam?
Ja, je voelt het.
Ja, vertel, wat voelen we dan?
Nou, het is...
Het zindert, hè?
Het zindert in de stad.
Ja. En iedereen is trots op de stad, hè? Los van alle ingewikkeldheden.
Ja, nou ja, zoals u dit programma begon. Hoe mooi die stad erbij ligt. Maar wat een dynamiek. Wat ongelooflijk spannend. En waar komen al die kranen vandaan? Wauw.
En hoe komen ze binnen? Ja.
Ja, en waarom willen al die mensen nu naar Amsterdam? Het is opnieuw het magisch centrum.
Maar we hebben winners en hebben we ook losers. Want iedereen maakt zich ook zorgen over de brandweerman die niet meer in de stad kan wonen.
Ja, terecht.
De huizen die bijna niet meer te huur zijn. Ja, mensen die 15 jaar op een lijstje staan bij de sociale woningbouw.
Ja.
Dus tuurlijk, die stad is prachtig, maar niet meer weggelegd voor iedereen. Of zegt u eigenlijk wel, als je de stad zijn gang laat gaan, dan zit een brein in die stad... Niet te veel van bovenaf. Hoe ziet dat er dan uit?
Nou ja, dit is ook van alle tijden. Dus dat we ons zorgen maakten over...
De duale stad noemt u dat?
Het gevaar van de duale stad is er altijd.
Te grote arme rijk verschillen.
Ja. Maar vergis je niet. Tot voor kort wonen de rijken in het Gooi en de Binnenduinrand. En de armen zaten vast in Amsterdam.
Mooi, niet meer zo.
Ja, en dat is nu aan het veranderen. En snel ook. Dus die zorgen zitten recht. Want daar kunnen we heel veel aan doen.
En zijn we daar ook mee bezig? Dat we zorgen dat die stad eerlijker wordt naar alle betrokkenen? Dus alle diverse groepen, want we willen ook diversiteit, toch?
Nou, je ziet elk gemeentebestuur zich inspannen om te proberen dat te doen. Dus als er één stad daar in de wereld mee bezig is, dan is het denk ik wel Amsterdam.
En is dat dan gericht? U bent voor chaos, hè? Als ik het goed begrijp in uw boek. Ja, niet voor chaos,
nee,
maar
ik ben voor
een natuurlijke orde of dingen ook een beetje gang laten gaan. Wel reguleren ook, maar...
Ja, maar je niet verzetten tegen iets waar nauwelijks verzet tegen mogelijk is. Omdat het
zoals
alsof vergeefs is.
Ja? Nou, hoe ziet u dat?
Wat? Nou, die groei is...
Die gaat vanzelf. We gaan vanzelf naar 2 miljoen.
Bijna onvermijdelijk. En er zijn generaties voor ons geweest die toen hebben besloten... nou, dan gaan we die stad verdubbelen. En dat is in 1935 gebeurd. Dat is in 1905 gebeurd. Dat is in 1880 gebeurd. Steeds is er weer een generatie opgestaan en die heeft gezegd... we gaan deze stad gewoon weer een maat groter maken.
En dat gebeurt nu ook met al die enorme bouwprojecten aan de rand van de stad?
Ja, we moeten het nu allemaal doen binnen de grenzen van de gemeente. We kijken nu gelukkig ook naar de regio. Maar ik denk dat we bij onszelf echt te raden moeten gaan hoe we die groei, die echt inclusief moet zijn, dat we die...
Dus de ommelanden er goed bij betrekken, bedoelt u? Of niet die randstad met die lapjes deken.
Kijk, dat zeg maar de armen, dat die niet helemaal achter Alkmaar terechtkomen.
Het zit er al een beetje aardig in, hè? Ze zaten ook al in Almere, maar daar zijn de grondprijzen nu weer gestegen. Dus die gaan langzaam bij de metropool horen.
Ja, want dat is wat je de andere metropolen ziet gebeuren. Dat de armoede naar buiten slaat ineens. En dan heel duur en onmogelijk voor hen wordt om de stad in te komen. Waar dan het werk is.
Dus krijg je dan een beetje Rio de Janeiro met de rijke mensen in de stad. En die favela's die tegen die rijke mensen aangeplakt zitten als een soort...
Nou, je hebt alle mogelijke varianten, maar die ik schets, dat is wat er in de VS gebeurt. Nou, dat moet je hier niet willen. Dus we moeten die metropool Amsterdam moeten we zo eerlijk en inclusief maken, maar dat die moet groeien. Dat is onvermijdelijk, want anders dan slaat die groei naar buiten. Die moeten ergens naartoe.
En dat heeft toch ook politieke consequenties? Dat is toch ook iets, als het te liberaal is, moet er niet iets gereguleerd... Van links, om maar eens even wat te noemen. Wie komt erop voor de armen?
Ja, maar daar reguleren moet. Er moeten goede plannen komen.
Ja, hemel komt in de... Jullie maken plannen, de Universiteit van Amsterdam maakt plannen op dit moment. Urban Cities Studies maakt plannen voor de stad.
De UvA doet onderzoek. Ja. Universiteiten moeten onderzoek doen. Maar Er is zeker werk aan de winkel. Er moet een groot uitbreidingsplan weer komen voor de metropool.
Moet een groot uitbreidingsplan komen voor de metropool. We moeten niet bang zijn om een hele grote stad te worden, zegt u. Dat is eigenlijk alleen maar heel goed voor het hele land.
Ja, en zo heel groot is dat niet.
Nee.
Als we naar Tokio kijken of naar Mexico City.
Zo angstaanjagend wordt het
niet. Zo angstaanjagend is het echt niet.
Blijft mooi.
Kan heel goed.
Kan af en toe stil zijn in Amsterdam.
Ja. En wij zijn geweldige stedenbouwers. Dat hebben wij bewezen in het verleden. En neem een voorbeeld aan Sarfati en aan zijn optimisme. En aan zijn toekomstdenken. En laten we het van onderaf doen.
Ja, en uw boek mag u nog even noemen. Want het is een heel interessant boek over de toekomst van de stad. Mm. Wilt u het zelf nog even noemen?
De toekomst van de stad. Een pleidooi voor de metropool.
Ja, dus echt een pleidooi voor de grote stad. Laten we niet bang zijn, want het is mooi en het kan nog mooier worden.
Zeker.
Hartelijk dank, meneer Sef Hemel. Planoloog, stadsplanoloog. Nee, zo mag ik het niet zeggen.
Ja hoor.
Ja.
Mag.
En bezet nu nog de Wieboud leerstoel. Fantastisch.
Yes.
Hartelijk dank voor dit enthousiaste verhaal.
Mooi.
Fijne dag.